BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Politiemensen, verplegers, vrijwilligers, huisartsen, hulpverleners staan deze week bij ons in de spotlights. Voorheen kregen ze niet altijd de waardering die ze verdienden, maar intussen zien we ze als onze helden. Zij houden ons land draaiende. Er werd zelfs massaal geapplaudiseerd. Maar hoe gaat het zoveel maanden later met de mensen die vooraan staan in de strijd tegen corona? Wat signaleren zij in de samenleving? Dat vragen we deze week aan hun voormannen en vrouwen in BNR's Big Five van de frontlinie. Vandaag is Ella Kalsbeek bij mij te gast, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Van harte welkom. Het is bijna afscheid te nemen, hè, na 7 jaar voorzitterschap van deze Landelijke Huisartsenvereniging. Hoe moeilijk is het om nu weg te gaan terwijl er zoveel gebeurt rondom die huisartsen?
Ja, dat is wel heel gek inderdaad, want je weet natuurlijk, ik ga gewoon met pensioen, je weet dat die datum eraan zit te komen. Hè? Ik was natuurlijk daar zeer bewust van. Maar dan, dit gaat natuurlijk gewoon door. Dus elke dag ben ik gewoon bezig met mijn werk, alsof ik helemaal niet wegga. Dus ik denk dat ik straks met een enorme klap van een rijdende trein afspring en dan verdwaasd zal zitten kijken van, hey, en nu dan? Het zal heel gek zijn.
Het zou heel gek zijn. Ja. Het is misschien ook mooi om even samen terug te blikken afgelopen jaar en ook even persoonlijk daarnaar te kijken. En extreem jaar natuurlijk. Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt?
Het is natuurlijk heel veel eigenlijk. Hè. Kijk, toen het begon had ik zelf wel iets van, nou jongens, wordt het niet een beetje overdreven in al die buitenlanden, weet je? Dat was natuurlijk met een paar weken wel over.
Ja.
Maar dat had ik wel. En wat ik toen enorm van onder de indruk was, hoe de huisartsen dat echt in no time hun werk anders wisten in te regelen. We hebben de huisartsenrampenopvangplannen, zoals dat heet. Dus dat zijn voor dit soort calamiteiten zijn die natuurlijk bedoeld. Die worden bijgehouden, getest en uitgeprobeerd. En die konden ze inderdaad zo uit de kast pakken. En daarmee ging men dus gewoon aan de slag. Je moet natuurlijk heel veel opeens gaan regelen. Als er zo'n gevaarlijke infectieziekte rondwaart, dan kun je niet meer al je patiënten tegelijk in de wachtkamer zetten, bijvoorbeeld. Want dan steken ze elkaar aan. Dus je moet je patiëntenstromen gaan scheiden. Je moet natuurlijk met beschermende kleding gaan werken. Dat vond ik in het begin wel echt een drama, hoor. Dat je dus weet dat je naar besmette mensen toe moet, of dat je het risico hebt dat je daarheen gaat. En dat je dus ternauwernood genoeg beschermende kleding hebt. Daar zijn overigens huisartsen, om zo te zeggen, gered door hun patiënten.
Hoe ging dat dan?
Ja, dat was echt heel bijzonder, vond ik. Er zijn natuurlijk heel veel meer beroepen waar mensen maskers gebruiken. Dat is bijvoorbeeld in de schoonheidsspecialisten doen dat. Tandartsen doen dat en tandartsassistentes. Dat doen ook mensen in de bouw. Mensen in de landbouw die met giften werken, bijvoorbeeld. En die kwamen dus allemaal die maskers brengen. En dat heeft huisartsen echt gered door die allermoeilijkste periode heen. Dus
je zag ook die saamhorigheid. Het gevoel van we moeten het met elkaar doen.
Ja.
Maar het is natuurlijk gewoon heel heftig geweest voor die huisartsen. Ja. Ze hebben dat heel goed opgepakt.
Ja.
Maar hoe zwaar is het voor de huisartsen geweest? Wat was het moeilijkste voor die huisartsen in het afgelopen jaar?
Ik denk dat het moeilijkste was dat je kunt je allemaal erop voorbereid hebben. Hè? Maar dat is toch theorie. En dan gebeurt het opeens. Zo massaal. Hè? En je kunt het ook moeilijk inschatten. Want ik weet bijvoorbeeld ook dat heel veel huisartsen zich echt persoonlijk hebben bezig gehouden met het inrichten van opvanglocaties voor het geval mensen niet meer naar ziekenhuizen zouden kunnen. En er werden gewoon hotels omgebouwd of vleugels van ziekenhuizen of verpleeghuizen om mensen op te vangen die niet thuis konden blijven, want daarvoor zijn ze dan te ziek, maar die ook niet in het ziekenhuis meer terecht konden of daar te goed voor waren. Heeft dat enorme inspanningen gepleegd. Dus enorm meteen ook nadenken, wat hebben onze patiënten nodig? En huisartsen zijn natuurlijk allemaal eigen baas. Hè? Dus ze hebben het ook allemaal gewoon zelf bedacht en met elkaar bedacht. Hoe gaan we dit doen samen?
Ja, en dat is dan weer hoe flexibel ze dus eigenlijk zijn. En ik merk ook de trots aan jou als je daar dan over vertelt. Hè, dat ze dat gewoon snel hebben opgepakt, gewoon hebben gedaan. Zich in gevaarlijke situaties ook moesten begeven tijdens dat werk.
Ja.
Heel hard hebben gewerkt natuurlijk.
Ja.
Maar ze hebben ergens ook, zijn ze tegen randen opgelopen, dat het gewoon niet meer te doen was. En daar maak jij je ook zorgen over. En die huisarts ook, toch?
Ja, we hebben onderzocht verleden zomer al hoe huisartsen die eerste golf, zeg maar, hoe ze dat beleefd hebben. En wat daaruit kwam, en eigenlijk was dat weer een reden voor mij in ieder geval om trots op te zijn, was dat ze zeiden, wij vonden het ergste dat we niet alle patiënten die zorg konden bieden die ze eigenlijk nodig hebben. En dat bedoelden ze niet alleen coronapatiënten, maar ook gewoon anderen. heel oude kwetsbare mensen bijvoorbeeld. Of mensen die een zwaar ziekbed hebben. Of mensen die gewoon ziek worden, maar waar wel wat achter blijkt te zitten. Dat vonden ze het ergste. Dat ze mensen niet goed genoeg konden helpen. Ze zien natuurlijk ook heel veel leed ontstaan. Die lockdowns, de scholen gesloten. Dat heeft natuurlijk bij heel veel mensen enorm veel spanningen gegeven. Binnen gezinnen, bij jonge mensen. We lezen het allemaal in de krant. Maar dat hebben zij natuurlijk echt ervaren.
Ja. En nemen ze dat dan mee naar huis? Hoe gaat zoiets?
Ik denk dat de meeste huisartsen wel er goed in slagen om die professionele afstand te houden. Dat moet ook, anders ga je kapot aan zo'n baan.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat wel meeviel. Maar het maakte op mij wel indruk. Ik weet dat ik een jonge huisarts sprak, jonge vrouw. En die zei tegen me, tijdens een vergadering of zo, weet ik het, allemaal natuurlijk achter het scherm. Wat ik het ergste vind, zei ze, zijn die jonge mensen. Ik heb zoveel jonge mensen die gewoon echt depressief zijn. Dat heb ik nooit gehad, dat ken ik helemaal niet. Maar dus de levenslust, de ontdekkingswil, het vooruit willen, naar de toekomst toe willen, gewoon uitgeslagen is bijna.
Dus we zien echt een breed scala van problemen natuurlijk. Ja. We gaan straks ook nog wat verder op die problemen die in de samenleving spelen. Maar tegelijkertijd zijn zij dus die cruciale schakel. Op tal van borden moeten zij schaken. En dat hoort natuurlijk ook gewoon bij hun beroep. Maar het was gewoon extreem. En dan zie je toch dat ze zich ook in een gevaarlijke situatie moeten geven. En dan komt dat hele vaccinatieverhaal. En dan ben je heel erg fel geweest. Ook naar de minister.
Ja,
onlangs
zeker.
Nog. Want ja, nu zeker. Is het klaar.
Ja, zeker. Kijk, het punt was een beetje dat er werd op een gegeven moment gezegd dat een aantal mensen in de ziekenhuizen, namelijk die mensen die moeten werken voor degene die in de intensive care liggen of die op de COVID-afdelingen werken, dat die echt gevaccineerd zouden moeten worden. Want de uitval was gigantisch groot. Dat was overigens overal zo. Dat was ook in de huisartsenzorg zo. En toen hebben ze dat gekoppeld aan de COVID-zorg en aan de acute zorg. Dat vond ik zeer begrijpelijk, echt waar.
Ja.
Maar het vervelende was natuurlijk wel dat ze bij de acute zorg, ik denk echt vergeten zijn om daar de huisartsen in mee te nemen. Want degene die natuurlijk het eerst een patiënt zien die corona heeft, dat zijn de huisartsen.
Ja.
De ambulancebroeders, de ambulanceverpleegkundigen moet ik zeggen, die werden ook meteen meegenomen in die eerste ronde. Hartstikke terecht. Maar die patiënten springen niet zelf in die ambulance. Dat doen ze omdat een huisarts bij zo'n patiënt ziet, belt en zegt, deze patiënt moet naar het ziekenhuis.
Je denkt eigenlijk 1 en 1 is 2. Dit is gewoon heel. Maar dat is dus toch vergeten.
Dat is gewoon vergeten. En dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar het kostte veel moeite om dat gerepareerd te krijgen. En dat vond ik echt wel een beetje akelig, eerlijk gezegd. Maar goed, het is gelukt. Het kon ook niet anders dan dat het zou lukken. Want iedereen zag dat dit natuurlijk reuze redelijk was. Dus in die zin, het moet dan even stevig.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de frontlinie van de coronacrisis. Zo sprak ik gisteren met de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. En dat gesprek is terug te luisteren zoals altijd in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ella Kalsbeek. Zij is de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. En uiteindelijk zijn zo'n beetje al die huisartsen gevaccineerd, denk ik. Ja, dus dat is gewoon even keihard. Maar dat is nu gelukkig geregeld. Nu zijn ze natuurlijk ook verantwoordelijk voor de vaccinatie van bepaalde groepen. Welke groepen met name worden nu aangepakt? En het is allemaal in Zeeland begonnen volgens mij.
Ja, het zijn verschillende groepen. De vaccinatiestrategie is nogal eens veranderd. Dat is voor een deel ook te verklaren uit de weinig voorspelbaarheid van de vaccins. Welke komen er nou precies en in welke hoeveelheden? Dat verandert om de haverklap. Heel vervelend. Dus daardoor moet die vaccinatiestrategie ook vaak aangepast worden.
Mm-hmm.
Waar de huisartsen nu mee begonnen zijn, dat zijn de mensen tussen de 60 en de 65, tot 65. Dan weer was er niet genoeg vaccin om die hele groep in één keer te doen. Dus dan begint het met 63 en 64. En dan doen we dat regionaal. Dus eerst in Zeeland. En verder zitten daar ook bij de mensen die dan bepaalde ziektes hebben. Mensen die heel veel te zwaar zijn. Een BMI van meer dan 40 hebben. En er was nog een groep die mij nou even ontschiet. Maar goed, en die 2 groepen ook nog. En dat wordt dan straks opgepakt. vermeerderd met 60-jarigen. Maar daarna komt er nog heel veel meer. Want er komen grote hoeveelheden vaccins aan. Als het goed gaat allemaal. Dat gaat echt met miljoenen tegelijk.
Nou ja, misschien is dat wel interessant om ook eventjes laatste nieuws wat zojuist binnenkomt. Ik zie dat de EMA gaat het Russische Sputnik-vaccin beoordelen om te beslissen of het op de Europese markt mag komen. Is dat een goede ontwikkeling?
Nou ja, alle vaccins zijn natuurlijk welkom. We hebben als alle farmaceuten nu leveren wat ze hebben toegezegd, dan kunnen we inderdaad behoorlijk goed doorvaccineren, zal ik maar zeggen. Maar de spanning zit hem er steeds in. Doen ze dat?
Ja.
Kunnen ze dat doen? En wij voeren in het begin heel erg op AstraZeneca. Ja, dat is toch lelijk tegengevallen. Die zijn een aantal keer hebben die gewoon niet gedaan wat we wel verwachten. Pfizer is nog steeds heel belangrijk. Dat gaat nu wel goed, lijkt. Janssen komt eraan. Dat is ook een hele belangrijke. Nou ja, dus dan gaat het dus over miljoenen vaccins. Miljoenen vaccins. Waarbij de meesten ook nog twee keer moeten.
Mm-hmm.
Dus dat is een giga-inspanning.
Ja, en dat gaat eigenlijk heel vloeiend zoals de huisartsen dat uitrollen.
Ja, de huisartsen doen dat samen met de GGD. De GGD heeft natuurlijk ook vaccinatieervaring, zal ik maar zeggen.
Ja.
Die hebben zichzelf maximaal opgerekt om zoveel mogelijk te kunnen doen. Maar huisartsen hebben ook heel veel vaccinatieervaring. En het grappige is dat huisartsen dus idioot flexibel zijn. Om dat voorbeeldje van Zeeland even te nemen. We hoorden dus maandagavond dat Zeeland dat moest gaan doen. Wist er niemand daar nog wat van, hè? Ze hebben dat gecommuniceerd met hen. Dinsdag hebben wij een webinar georganiseerd over wat dat dan allemaal in zou houden, waar ze moesten letten, wat de groepen zijn en dergelijke. Vervolgens konden ze woensdag bestellen, tussen 9 en 5 aanvankelijk.
Want denk je?
Ja, alsof die huisartsen de hele dag daarmee zitten te draaien. Die hebben ook gewoon natuurlijk hun patiënten en hun spreekuur. Enfin, dat hebben we kunnen oprekken tot 8 uur. En inderdaad bleek dat donderdagochtend 100% van de huisartsen besteld had.
En zag ik net ook een lachje toen even GGD viel. Bedoel, kunnen andere partijen wat leren van huisartsen?
Nou, dat hangt een beetje samen met de kern van hoe ze georganiseerd zijn. Omdat huisartsen allemaal kleine zelfstandigen zijn, kunnen ze ook op een gegeven moment beslissen, nou jongens, we gaan dit nu gewoon doen.
Ja.
Zaterdag de agenda leeg.
Ja.
Dan enten we de hele dag door. Dan vaccineren we de hele dag door. En het grappige is dat huisartsen dat ook eigenlijk, en hun medewerkers natuurlijk ook, want die moeten ook heel hard meehelpen, dat eigenlijk heel leuk vinden. Ze zijn natuurlijk gewend van die griepvaccinaties.
Ja.
En dat vinden ze altijd een beetje een feestje. He, dan zien ze een patiënt allemaal langskomen.
Is het ook een vorm van waardering dat zij dan dit ook mogen doen?
Ja, ik denk ook dat het voor hen een goed gevoel geeft om zo'n groot maatschappelijk probleem substantieel te kunnen helpen verminderen.
Ja.
Als je miljoenen mensen kunt vaccineren, dan draag je echt wat bij.
Intussen is er natuurlijk ook wel heel veel discussie. Hè? Want er is natuurlijk een grote groep artsen die jij vertegenwoordigt. Hè? 17.000 zijn het er?
13.000.
13.000.
Ja.
Dat scheelt nogal. Ja. Excuus, 13.000. En dan zijn er ook huisartsen die niet zo vanzelfsprekend in dat vaccineren staan. En daar ook openlijk hun twijfels over uitspreken. Dat gebeurt ook op sociale media. Ze vallen elkaar dan ook echt aan. Hoe heb je daar naar gekeken?
Ja, om te beginnen, het is een enorme uitzondering. Hè? Want alle huisartsen, zoals je zelf net al zei, zijn nu ongeveer gevaccineerd. En dat was een opkomst van 97% of 98%. Dat is echt gigantisch. En dan die paar die niet kunnen, die paar procent zijn natuurlijk ook mensen bij die toevallig zelf ziek zijn. Hoeft geen corona te zijn, maar kan ook wat anders zijn. Of die misschien een beetje weg waren, weet je veel. En dus degene die bewust afzien van vaccinatie, dat is een te verwaarlozen klein aantal. Dus dat moet je wel in de gaten houden.
Mm-hmm.
Ja, en daar zijn er natuurlijk een aantal bij die activistisch zich opstellen tegen die vaccinatie. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Ja, maar in dit land geldt ook vrijheid van meningsuiting, dus dat geldt uiteraard ook voor huisartsen.
Ja, vervelend. Ik bedoel, uiteindelijk op sociale media wordt dit dan ook door de anti-vaxxers wordt dit natuurlijk opgepakt.
Ja, ik heb niet het gevoel dat het heel veel impact heeft, eerlijk gezegd. Kijk, iedere Nederlander heeft natuurlijk een huisarts. En die zal zich toch afvragen, maar wat vindt mijn huisarts? En hoe staat die daarin? En bij twijfel zal die hem daar mogelijk ook wel naar vragen. En wij weten dus gewoon dat 97, 98% van de huisartsen zal gewoon zeggen, doen, gewoon doen.
Ja. Maar die kleine groep, het is weliswaar een kleine groep, maar die wordt wel groter. Die groep die ook wat kritische geluiden. Ze hebben zich ook verenigd in een bepaalde groep. En ik lees dan ook bijvoorbeeld een huisarts Vingerhoets, die in een krant zegt: ja, ik ben maar gewone huisarts, maar ik weet ook dat patiënten hun vertrouwen in mijn handen leggen. Zo van: als de dokter mij vaccineert, zal het wel goed zijn, maar ik weet nog niet of het goed is. En de dag komt steeds dichterbij dat ik dit moet gaan doen, en ik lig daar wakker van.
Ja, dat kan, maar je zegt die groep wordt groter. Ik zie dat echt niet, hoor.
Nee.
Het zijn er een aantal daarvan ook zijn zeer gepassioneerd. Hè? Er is er eentje die stuurt allemaal patiënten brieven. Ja, daar kijkt de inspectie nu ook naar. Maar het is echt een heel, heel klein clubje.
Heel klein clubje, maar toch worden die gesprekken wel met elkaar gedeeld en ook opgepakt door bepaalde groepen die dat dan weer gebruiken, ja, van die huisarts.
Ja.
Hoe kan je dat beter organiseren, dat die discussie op een andere manier plaatsvindt? Dat je dat meer intern houdt? Want het is ook belangrijk om twijfels naar elkaar natuurlijk nog wel uit te spreken als artsen.
Er zijn natuurlijk een aantal mensen, dat weten we ook van de antivaxxers, en dat weten we van allerlei andere mensen die geloven in complottheorieën. Dat is dan ook echt een geloof. En dan helpt praten eigenlijk niet zo erg meer. Hè? Zelfs als je een collega zou kennen, die kans is heel klein, maar als je een collega zou kennen die daar zo naar kijkt, dan is nog de vraag, wat heet, ik ken het antwoord wel, of een gesprek daarover veel zin heeft. Ik denk het eerlijk gezegd bijna niet. Hè? Deze arts die je net citeert, die meneer Vingerhoets, geloof ik, die geeft blijk van twijfel. Nou, oké, dan is een gesprek mogelijk zinvol. Maar er zijn er natuurlijk ook heel veel die echt geloven dat het slecht is. Hè? Nou ja, dan ik ben het daar volstrekt mee oneens natuurlijk. En dat is 98% van de huisartsen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk.
Ja, en dan toch zijn er, lijkt het me lastig, even los van de vaccins, maar allerlei dingen die huisartsen tegenkomen in het afgelopen jaar. De mondkapjesdiscussie wel niet. Hè? Ik bedoel, het RIVM zegt daar wat over. Ja, Van Dissel zegt, het heeft allemaal niet zoveel zin. Uiteindelijk is dat allemaal weer anders en wordt het nu verplicht. Het zijn allemaal, we moeten met heel veel onzekerheden nog dealen.
Ja.
En die komen natuurlijk wel ook bij dat bordje van die huisarts terecht. Want ik kan me voorstellen dat patiënten met al die vragen ook bij die huisarts binnenstappen.
Ja. We proberen daar veel aan te doen door ook patiëntenvoorlichting en zo. Ja. We hebben natuurlijk thuisarts.nl. En dus, nou ja, natuurlijk gebeurt dat. Maar ik hoor huisartsen daar eigenlijk niet over klagen. En dat betekent denk ik twee dingen. Het gebeurt niet overdreven veel. En twee, ze vinden het gewoon bij hun werk horen. He, als er aan de deurknop nog even gevraagd wordt: oh ja, dokter, wat vindt u eigenlijk van die vaccinatie? Dat gebeurt natuurlijk gewoon.
Ja.
En ik denk dat een hoop huisartsen dat ook gewoon, zoals ze heel veel van dat soort vragen afdoen, die zo veel behandelen.
Ja, maar ik zit dan toch even met wat voor heftige reacties krijgen ze dan wel te maken, de huisartsen. Hè? Mensen die binnenkomen, die misschien gewoon een medicijn willen. Er waren natuurlijk in de begintijd waren er ook allerlei discussies dat bepaalde medicijnen preventief zouden helpen. Hè? Mensen gaan daar toch mee aan de haal, denk ik.
Ja, dat gebeurt. Maar het zijn echt uitzonderingen. Kijk, wat voor huisartsen lastiger is dat een aantal patiënten zich niet zo bewust zijn van het risico wat ze ook anderen laten lopen. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal verhalen verzameld, zeg maar, gewoon van gewone huisartsen. Van: goh, schrijf maar eens op wat je meemaakt. Hè? En dan komt bijvoorbeeld een patiënt belt op met de assistente. En de assistente moet natuurlijk de eerste triage doen. Hè? Welke klachten hebt u? En dan checken ze natuurlijk ook op: hebt u corona-achtige klachten? Ik heb niks, zeggen de patiënten dan. Nee, ik heb last van mijn knieën en dat moet de dokter even naar kijken. Oké, nou, komt de patiënt. Blijkt hij toch verdorie een partij verkouden te zijn? Hè? En dat je denkt van: wat is dit nu eigenlijk? Hè? Dat is een soort klacht waarmee je eigenlijk niet zomaar naar de praktijk kunt komen. Dan moet je de dokter moet tenminste de gelegenheid hebben om zijn beschermende kleding aan te kunnen doen, bijvoorbeeld. Of oudere mensen die bellen op: ja, mijn man is nu toch echt niet lekker, dokter. Ik weet het niet, kunt u langskomen? Ja, zeker, dat kan. Dus dan wordt er weer uitgevraagd: heeft hij koorts? Nee, hij heeft geen koorts. Nou, dan komt de huisarts binnen, die brandt bijna zijn handen aan het voorhoofd van de patiënt, zeg maar.
Ja, ja.
Zoveel koorts heeft hij. En dan wordt er even doorgepraat. Hebt u aan corona gedacht? Ja, dokter, het is dat u het zegt. Want toevallig waren we verleden week op een begrafenis en daar zaten we naast iemand en we hoorden net gisteren dat hij corona bleek te hebben.
Ja, ja, ja.
Nou, mooi wel dus. Die mensen hadden dus gewoon corona.
En dit heeft natuurlijk dan heel veel impact. Want uiteindelijk kan je dan ook zo'n corona-uitbraak krijgen op zo'n huisartsenpraktijk.
Nou ja, dan in dit concrete geval bijvoorbeeld was die mevrouw, die dokter, die had het dus in de gaten dat dit dus foute boel was, om zo te zeggen. Ze weet het dan nog niet zeker, maar alles wijst op corona. Ze was haar visites aan het rijden. De volgende visite is weer een ouder iemand. Ja, wat moet ik nou doen? Nou, toch maar naar de praktijk. He? Toch maar eerst desinfecteren, nieuwe beschermende kleding halen en dergelijke, om te voorkomen dat je die volgende patiënt besmet. Plus, het was een jonge vrouw met kleine kinderen. Mm-hmm. Die had haar eigen oudere ouders als oppas, want hun kinderen waren thuis, geen school immers. Dus dan, dat geeft veel meer spanning dan die paar mensen die komen vragen om een medicijn.
Ja, wat... En wat moet je dan met die spanning? Hoe moet je dat oplossen dat dat beter gaat, dat traject? Dus die onkunde enerzijds van patiënten en tegelijkertijd misschien ook niet beseft dat ze die artsen ook in gevaar kunnen brengen.
Nou ja, dat vergt natuurlijk van jouzelf als arts, als professional, een hele hoge alertheid. Hè? Dat is natuurlijk steeds meer ontwikkeld geraakt. En het betekent voor ons als Landelijke Huisartsenvereniging ook de dure plicht om inderdaad bijvoorbeeld die vaccinaties wel te regelen.
Ja.
Want dan ben je
en dat
dus
was ook die reactie. Verre reactie bij jou dat je naar de minister zoiets had van, joh, dit kan gewoon niet.
Nee, dit kan echt
je
niet.
Je moet die mensen erkennen voor het gevaarlijke werk wat zij doen.
Ja. Ja.
Mijn gast in BNR's Big Five van de frontlinie is Ella Kalsbeek. Zij is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging en kan heel goed terugkijken wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Maar we gaan straks ook met elkaar vooruitkijken, want je hint er al een beetje op. De mentale problemen die huisartsen signaleren zijn echt gigantisch. En dat is echt een nieuw fenomeen. En daarover praten we straks verder in het tweede halfuur. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de frontlinie van de coronacrisis. Denk aan de politie en mensen, de hulpverleners, de verpleegkundigen, maar natuurlijk ook de huisartsen. En daarom is bij mij te gast vandaag Ella Kalsbeek. Zij is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Mooi om ook nu eventjes meer te kijken naar de andere problemen. Hè? Dus los van coronazorg waar huisartsen mee geconfronteerd worden. En ook even het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau daarbij te pakken. Want die kwamen deze week met een rapport over een jaar met corona. En daarin wordt duidelijk dat de psychische druk en eenzaamheid vooral onder jongeren en ouderen groter wordt. En jij zei eerder al eventjes kort, dit merken jullie ook echt bij de huisartsen.
Ja, ja, heel erg. Ja, ja, heel erg. Ik hoor huisartsen daar ook echt spontaan en gepassioneerd over praten. Hè, hoe erg ze dat vinden. Oudere mensen die niet meer naar buiten durven, die niemand meer zien. Dat wordt natuurlijk nog erger als bijvoorbeeld een van de twee ziek is, of als je gewoon alleen woont, inmiddels weduwe, weduwnaar. En je wordt ziek en zwak. Dus dat is echt heel zwaar. En ook van jongere mensen hoor ik huisartsen zeggen, ja, dat kennen we helemaal niet. Dat zoveel jonge mensen zo tobberig, depressief, slaapproblemen, gameproblemen, whatever, en zich komen melden bij de huisarts. Plus natuurlijk ook de spanning binnen een aantal gezinnen. De kinderen thuis, niet in school. Er is natuurlijk veel lang sprake van geweest. Dan vervolgens een paar moeder ook thuis werken. En proberen dat kind te begeleiden bij school. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Zeker als je niet al te ruim bij huis bent. Om dat met elkaar in goede harmonie vele weken vol te kunnen houden.
En we weten natuurlijk het huiselijk geweld neemt toe. We hebben ook de kindertelefoon, heb ik eerder deze week gesproken. Ja. Enorme zorgen daar.
Ja.
Wat moet daarmee gebeuren? Want het is een gigantisch probleem wat op ons afkomt natuurlijk. Ja. Wat zij ook signaleren.
Ja, dat is natuurlijk veel groter dan wat de zorg aan kan. Hey, ik heb nog niet eens genoemd al die mensen die gewoon hun baan kwijt zijn. Hè? Of die hun werk kwijt zijn, als ZZP'er bijvoorbeeld. Dat geeft natuurlijk ook een...
Komen die ook echt bij de huisarts dan binnen? Want ik bedoel, dat zijn niet klachten waar je normaal mee naar de huisarts gaat. Maar hoe gaat zoiets dan?
Nee, maar dan krijgen mensen natuurlijk andere klachten. Dan hebben ze hoofdpijn bijvoorbeeld. Of ze slapen slecht. Of ze hebben maagpijn. Dat zijn klachten die vaak te maken hebben met stress. En die stress ontstaat dan bijvoorbeeld doordat ze heel beducht zijn over hun werk en hun financiële positie. Dus dat hakt er natuurlijk allemaal behoorlijk in. Ja, dat is natuurlijk een... Wat moet er aan gebeuren? Dan moet natuurlijk op alle frontlinies wat aan gebeuren. Kijk, ik vind de jeugdzorg, dat is natuurlijk toch al geen feest de afgelopen jaren met die decentralisatie.
Mm-hmm.
Daar zal echt in geïnvesteerd moeten worden. We investeren nu heel veel in de KLM en in Schiphol. En dat mag van mij allemaal. Maar dat andere is ook heel erg belangrijk. Laten we dat even niet vergeten. Dat zijn onze toekomstige burgers. En nog even los van het feit dat je alle kinderen gunt om gewoon gelukkig en veilig op te groeien. Geldt natuurlijk ook voor studenten. Geldt ook voor jonge mensen. Dat geldt ook voor mensen die die werk moeten hebben.
Ja, en dan, dan volgt toch ook de discussie in de samenleving van moet je wel vasthouden aan al die maatregelen als de grote problemen die op ons afkomen zo ongekend groot zijn.
Ja, maar het punt is een beetje, als je die maatregelen loslaat of je die problemen daarmee kleiner maakt. He, want als dat betekent dat de volgende golf weer ontzettend hoog wordt en er weer enorme risico's gelopen worden. Wij zullen nooit als samenleving accepteren dat de ambulances in een lange file voor het ziekenhuis staan en mensen overlijden in de ambulance. Dat gaan we gewoon niet accepteren. Dus dan zal de situatie ontstaan waarbij er gewoon een straatverbod komt. He, waarbij mensen überhaupt het huis niet uit mogen. Nou, dan krijg je dus al die problemen die we nu al hebben, krijg je nog sterker. Dus het is enorm laveren.
Ja.
He, probeer je er zo goed mogelijk aan te houden. Gelukkig doen heel veel mensen dat nog. Hoewel ze ook zeggen dat ze heel graag de terrassen open willen, begrijpen ze tegelijkertijd dat dat natuurlijk ook eigenlijk niet zo goed kan. Dus er is nu een soort race tussen aan de ene kant dat Britse virus, zal ik maar even zeggen, en aan de andere kant de vaccinatie. En daar hangt dus heel veel van af. Als die vaccinaties nu in hoog tempo door kunnen gaan, dan zal er langzamerhand wat
weer wat meer optreden. Lucht komen. Maar bepaalde problemen die zijn er gewoon natuurlijk
die
al.
Zijn
die zijn ook dan niet zomaar weg. Ik denk dat het mooi is om ook even de kettingvragen bij te pakken. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering was Frank Pauw, de politiechef van Amsterdam, bij mij te gast. En hij had deze vraag voor jou.
Zie je dat je als huisarts je taak nog wel kunt vervullen omdat mensen niet komen? Worden er schrijnende gevallen en uitgestelde zorg, wordt dat zichtbaar? En met name, hoe voelt dat in de professie van een arts?
Mm-hmm.
Dus onverschillig van een huisarts in de wetenschap dat mensen zichzelf daarmee tekort doen, maar zelfs misschien ook wel in gevaar brengen.
Ja, dat is natuurlijk een heel terechte vraag. Vooral in de eerste golf was dat echt een ding. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bijgehouden hoeveel gewone zorg, niet covid-zorg, zeg maar, uitgevallen was. Dat is echt gigantisch. Echt gigantisch. Als je dat, we hebben, dat zei ik al voor de pauze, geloof ik, we hebben dus onderzocht wat huisartsen het moeilijkste vonden. En dat was dit. He, dat ze dus niet de zorg konden bieden die mensen eigenlijk wel nodig hadden. En in een aantal gevallen kwam dat omdat mensen zich gewoon niet melden. Patiënten zich niet melden.
Uit angst?
Ja, uit angst. Of ook wel uit een soort zorg om de huisarts. Laten we maar niet lastigvallen. Ik kijk het nog wel even aan. Terwijl dat in een aantal gevallen echt niet had gemoeten. Dus ik heb ook wel van een aantal huisartsen gehoord. Niet van gigantisch veel, gelukkig. Maar wel een aantal huisartsen gehoord dat ze een patiënt binnen zagen komen. Vaak zien ze dat meteen, hè. En dat ze dachten, jeetje, die had ik al graag 2 maanden eerder gezien.
Ja.
Want dit is gewoon.
En dit is een terugblik die je geeft. Maar als ik naar het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau kijk, dan zeggen zij ook, die psychische nood is gewoon heel erg groot. En niet iedereen stapt naar de huisarts met die psychische nood. En dan zegt het SCP-rapport, het is niet alleen een taak van de overheid om daarop in te springen, maar kijk vooral eens om naar je buurman of buurvrouw. Oké. Maar er wordt ook gezegd, hulpverleners zouden daarnaast ook proactief moeten reageren. Ja. Door deze mensen zelf te benaderen. Want vaak zijn juist mensen in psychische nood niet in staat om hulp te vragen.
Nee.
En dan denk ik, ja, die huisartsen met wat je nu al schetst, wat die op het bordje, moeten die dan ook nog proactief dit gaan doen?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld.
Ja.
Want huisartsen zijn gewend om sociale visites te doen. He, dus dat betekent bij kwetsbare mensen is even langsgaan. He, als je toch je visites rijdt, dat je daar even langs gaat, want dan ben je toch in de buurt. Oudere mensen, bijvoorbeeld mensen die net weduwe zijn geworden. Ja, dat komt er natuurlijk nu veel minder van. En niet alleen door tijdgebrek, maar ook uit veiligheidsoverwegingen. He, je wil natuurlijk niet het risico lopen dat je iemand besmet of dat je zelf besmet raakt. Dat is nu bij die vaccinaties gelukkig wat minder geworden. Maar die sociale visites, ja, dat is dus typisch iets waarop je dan een beetje gaat bezuinigen.
Ja.
En dat kun je een beetje compenseren door te bellen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel veel meer.
Zijn mensen daar iets meer aan gewend, dat ook met beeldbellen? Ja. Want dat is natuurlijk ook best wel
beeldbellen, maar ook wel gewoon bellen. Er blijkt toch veel meer te kunnen zonder dat je er echt fysiek hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Hè? Vaak moet een huisarts, of dat geldt voor alle artsen, natuurlijk wel de diagnose stellen door iemand echt te zien. Maar dan is het vaak daarna vervolgen van hoe gaat het nu. En dat kan ook heel vaak telefonisch.
Ja. Oké, dus er zijn wel middelen om het op te lossen, maar eigenlijk om dat grote probleem wat op ons afkomt en wat we soms niet zien, kwetsbare gezinnen.
Ook, ja. Maar ook gewoon
waar kinderen
die
bij betrokken zijn.
Ja, ja. Maar ook gewoon mensen die bij nader inzien kanker blijken te hebben. He, dat manifesteert zich altijd met iets. He, bloedverlies, een raar plekje op je huid, whatever. En het hangt heel erg van de persoon af hoe snel hij daarmee naar de dokter gaat. De een doet dat sowieso al sneller dan de ander. En in deze tijd hebben meer mensen gewacht dan ze normaal zouden doen. Ja. En een aantal hebben te lang gewacht.
Maar dat is dan toch heel zorgelijk. Als je dan schetst, weet je, die werkdruk is al... dat was natuurlijk überhaupt al een probleem de afgelopen jaren. Het huisartsentekort, de werkdruk was al heel hoog. Nu is die gigantisch. Dan heb je dus ook nog het veiligheidsaspect... waardoor je niet... Wat komt er voor ellende op ons af? En wat moeten we daar dan mee?
Nou ja, het gekke is... want toevallig had ik het daar gisteren met een paar collega's over... Huisartsen die hebben inderdaad heel erg voor corona hadden ze het erover dat ze het bij voortdurend te druk hadden. He, dat ze van alles op hun bordje geschoven werd, zeg maar. Wat ze er eigenlijk niet meer bij konden hebben. Dat hoor ik eigenlijk niet meer. Dat is heel gek.
Oh ja.
Ja, dat is heel gek hoe dat komt. Ik denk dat heel veel patiënten zelf ook kritischer zijn geworden. Ik denk dat misschien ook het overleg beter is geworden. Tussen de verschillende disciplines, de ziekenhuizen en de huisartsen. Dat hoor ik echt minder. Het is wel de moeite waard om het goed te onderzoeken, hoor. Want mijn indruk kan een verkeerde zijn, natuurlijk. Dus het is alleen maar... Maar ik werd niet weersproken toen ik dat opperde. Dus dan moeten we eens goed uitzoeken hoe dat precies zit. Het kan niet anders, of er moet heel veel werk zijn. Een deel van het oude werk komt natuurlijk ook gewoon straks weer terug.
Ja, en nu hebben ze natuurlijk dat hele vaccinatieprogramma wat ze moeten uitrollen. Ja. Dus dat maakt ook weer dat ze toch wel weer druk zijn.
Ja, en voor een deel wordt er ook wel toch efficiënter gewerkt, denk ik. He, dat komt dus onder andere door die telefonische contacten en dergelijke. En die vaccinatie komt er natuurlijk bij. Dat is hopelijk iets wat eindig is. He? Althans in deze gigantische hoeveelheden in korte tijd. Dus dat wordt heel druk. Ja.
We praten straks met elkaar.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Frontlinie. Mijn gast vandaag is Ella Kalsbeek. Zij is de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hebben net een kettingvraag doorgenomen van mijn gast gisteren naar vandaag. Maar hij gaat natuurlijk door. Morgen dan praat ik met Marieke van Schaik, de directeur van het Rode Kruis. Wat zou je haar willen vragen?
Ja, wat ik haar zou willen vragen is het volgende. Huisartsen die geven aan dat zij de verschillen tussen arme en rijke mensen... mensen die het gemaakt hebben in het leven, zeg maar... en mensen die het wat moeilijker hebben in het leven... ook heel erg terugzien in hun gezondheid. Mensen die het niet zo breed hebben... die hebben over het algemeen ook een veel slechtere gezondheid. Ze leven aangetoond jaren korter. En de jaren die ze leven, daarvan zijn een aantal gewoon ook veel zwaarder... door allerlei lichamelijke klachten en ziektes. Ik zou me kunnen voorstellen dat het Rode Kruis dat ook ziet... En ik ben echt benieuwd wat het Rode Kruis daarvan vindt... en ook vooral wat zij denken dat we daar als samenleving aan zouden moeten doen.
Mooie vraag, ga ik zeker meenemen. Wat denken de huisartsen zelf?
Nou ja, wat natuurlijk toch heel erg belangrijk is... is dat er meer geïnvesteerd wordt in leefstijl, hè, preventie. En niet alle ziektes zijn te voorkomen, echt niet. Echt niet iedereen die kanker krijgt heeft ongezond geleefd, echt niet. Maar een deel natuurlijk wel... Een schatting is dat 20% van de ziektes toch wel iets te maken heeft met leefstijl. Dus dat is bepaald de moeite waard. Mm-hmm. Dat hebben we het natuurlijk over bewegen, ontzettend belangrijk. We hebben het over overgewicht, we hebben het uiteraard over roken en alcohol. Dat zijn allemaal zaken waar we veel steviger op zouden moeten inzetten als samenleving.
Ja, als samenleving. We hebben natuurlijk ook gezien bij corona, en dat zien we nog steeds, dat degenen met overgewicht zijn echt oververtegenwoordigd. Hè? Als het gaat om de mensen die met corona op de IC belanden. Dus leefstijl is een belangrijk punt. We moeten veel meer in die preventieve sfeer. En dat moeten we als samenleving doen. Maar welke rol kunnen de huisartsen daarin pakken?
Ja, de huisartsen kunnen met name het individu aanspreken. Hè, als je een patiënt hebt die klachten heeft... en je weet bijvoorbeeld dat zo iemand heel veel rookt... ja, dan ga je dat gesprek daarover aan. Dat doet elke huisarts als vanzelf. En dan probeer je ook de middelen die daarvoor zijn... De patiënt ervan overtuigen dat hij daar gebruik van moet maken. Hè? Of dat hij afkikcursussen of wat dan ook.
Ja, maar we weten ook dat het gewoon heel erg moeilijk is om het gedrag te veranderen. Dus is er nog een bredere rol die huisartsen kunnen pakken... als dit zo belangrijk is om daarop in te zetten?
Ik denk huisartsen beperkt. Huisartsen hebben gewoon dat individuele contact. En dat gaat dus over overtuiging. Het is overigens wel zo dat als de dokter iets zegt... heeft dat wel veel impact. Als de dokter tegen jou zegt... mevrouw, u bent echt te zwaar. U moet toch echt zorgen dat u 10 kilo afvalt. Dan is dat anders dan wanneer je dat gewoon... in zijn algemeenheid eens leest in de krant. Hè? Dat heeft toch meer impact. Dus ik vind het wel belangrijk, maar veel meer dan dat kan niet. Er is veel meer nodig. Toevallig was er gisteren een thema in het nieuws... over hoge en lage btw. voor gezond en ongezond eten. Nou ja, ik zou denken, doe daar meer aan. Hè? Ja. Doe daar meer aan.
Suikertax, hè, dat valt natuurlijk steeds vaker. Ja. Dus
dat kan bijna budgetair neutraal verlopen, volgens mij. Als je de ongezonde dingen duurder maakt en de gezonde dingen goedkoper. Nou ja, dan gaat de schatkist daar niet op achteruit. En je bevordert natuurlijk wel wat.
Goed, een belangrijk punt wat opgepakt moet worden. Natuurlijk willen jullie als huisartsen ook weer wat van het nieuwe kabinet. Nou ja, je gaat het zelf niet meer meemaken. Maar je hebt daar natuurlijk wel ideeën over wat er nodig is voor de volgende fase.
Ik hoop het wel als burger mee te maken, hoor.
Ja, nee. Ik hoop het met jou.
Nou ja, er zijn allerlei dingen. Wat een belangrijk ding is, is dat er toch meer huisartsen opgeleid moeten worden.
Vanwege dat huisartsentekort wat al speelde. En met corona is dat nog nijpender geworden eigenlijk.
Ja, dat is een belangrijk ding. Een ander belangrijk ding, daar zou je zo snel niet aan denken misschien. Maar we lezen veel over de huizenprijzen, de onroerend goedprijzen. En dat is ook voor huisartsen een enorm probleem. We zitten nu in Amsterdam, hè, BNR. Amsterdam bijvoorbeeld, er zijn huisartsen die huren dan een pand voor hun praktijk. Dat loopt af na 10 jaar, zo'n contract, dat kan gebeuren. Dan is een nieuw contract opeens een keer zo duur. Dat is dus niet meer te doen. Of er is überhaupt geen ruimte met een maatschappelijke doelstelling, hè, want het is een huisartsenpraktijk. En dat geldt in gebieden als Amsterdam, maar dat geldt gek genoeg ook in de randen van het land. Want er zijn in de randen van het land ontvolken. Dus als je daar een pand koopt, dan wil de bank gewoon dat je dat in een paar jaar aflost, omdat ze beducht zijn dat je straks geen middelen van bestaan meer hebt, handel meer hebt, om dat pand te kunnen betalen. Dus dat is iets waar gemeentes, denk ik, ook een hele grote rol in moeten hebben. Pas je bestemmingsplannen aan. Ja. Er worden nieuwbouwwijken gebouwd waar geen ruimte is ingepland voor gezondheidscentra of huisartsenpraktijken.
Ja. En als je dan al die partijprogramma's een beetje bekijkt, hè, en je hebt natuurlijk zelf ook een politieke carrière gehad als staatssecretaris van Justitie, jaren geleden weliswaar, maar je kent het politieke spel goed. Ben je dan een beetje hoopvol hoe er met de zorg in de toekomst wordt omgegaan? We horen natuurlijk ook minder marktwerking. He, die roep wordt steeds luider.
Ja, kijk, ik ben in zijn algemeenheid, dat is ook mijn lange loopbaan in de Tweede Kamer, heeft me dat wel geleerd, ben ik niet zo'n voorstander van echte stelselwijzigingen. Als je een stelsel omver gooit, dan wrik je alles los. Hè? En voordat je dat weer een beetje geordend hebt, dat kost zoveel tijd. Dus ik ben er enorm voor om aan de kleine knoppen te draaien.
Dat is eigenlijk ook wat Marcel Levy zegt. Hè? Die zegt ook, je moet niet dat hele stelsel wijzigen, maar we moeten wel minder markt krijgen. Ja, binnen dat stelsel.
Ja, dat denk ik ook. Kijk, er zijn echt een aantal zaken die pakken gewoon niet goed uit. Bijvoorbeeld als je als huisarts te maken hebt met pakweg 20 aanbieders van wijkverpleging. Dat zijn natuurlijk hele kleintjes voor een deel. Ja, dat werkt natuurlijk niet lekker, eerlijk gezegd. Hè. Dat is veel beter als je probeert dat een beetje te stroomlijnen. Ik vind ook een makke in het systeem dat niemand, echt niemand in de zorg, die kan op een gegeven moment zeggen, en nu hebben we het allemaal gehoord, we gaan dus dit doen. Er is geen doorzettingsmacht bij niemand. Dus het is een constant polderen. En ik ben echt wel van polderen, hoor. Dat heeft echt ook wel zijn voordelen. Maar het is ook wel fijn als je op een gegeven moment een keer afspreekt, en nu gaan we het zo doen.
Ja. En wie zou dat dan moeten zeggen? Nu gaan we het zo doen.
Ja, daar moet je het over hebben wie dat moet zijn. Want daar zit aan alles zitten voor- en nadelen natuurlijk. Natuurlijk ligt een minister voor de hand. En aan de andere kant zeggen, ja, moet dat nou in de politiek getrokken worden?
Precies.
Andere instanties hebben nu een te beperkte taakopdracht. Zeg maar. Zo is de Nederlandse Zorgautoriteit moet toezicht houden op de markt, hè, op de marktwerking, maar dat kan ook maar weer beperkt. Dus daar moet je best goed over nadenken welk systeem dat zou moeten zijn. Maar ik vind het wel noodzakelijk. Ik zal je een voorbeeld geven uit de huisartsensfeer. Als Landelijke Huisartsenvereniging roepen wij al jaren, je moet eigenlijk meer tijd voor de patiënt hebben. Want als je het goede gesprek, het andere gesprek kunt voeren, dan kom je veel meer te weten en dan kun je veel beter ingrijpen. Veel beter helpen, veel beter zorgen. Dan kan je verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen, maar kan je bijvoorbeeld iemand naar het maatschappelijk werk verwijzen of zo.
Nou ja, of op die preventie, hè, om daar het gesprek goed over te hebben.
Ja, bijvoorbeeld. We hebben ook gewoon aangetoond dat dat uitspaart. Het geeft namelijk minder verwijzingen naar het ziekenhuis. Toch wordt het buitensporig mondjesmaat ingekocht. We hebben daar afspraken over gemaakt bij het hoofdlijnenakkoord met de zorgverzekeraars en met VWS. Als je nou al die, we hebben 5000 praktijken van huisartsenpraktijken in dit land. 118 hebben nu een regeling over meer tijd voor de patiënt. Dat is wel verrekte weinig.
Iedereen ben je niet tevreden over. Als je terugkijkt, dan denk je dat is niet goed gegaan.
Nee. Iedereen is het er eigenlijk over eens dat het moet. Iedereen wil het dan op zijn eigen manier doen. Nou, dat kan ik ook nog hebben. Maar als er dan maar wat gebeurt. En in een aantal gevallen gebeurt er gewoon echt veel te weinig. En dat is dit, vind ik, wel een treffend voorbeeld van.
Dus dat in het nieuwe hoofdlijnenakkoord, want dat loopt in 2022 af, hè, volgens mij. Dus dan moet dat beter geregeld worden. Ja,
dat, geregeld, dat is een onderwerp waarvan je zegt van, bak nou meteen ook iets in waarbij je kunt zeggen, als het niet gebeurt, dan doen we dit of dat.
Ja. Ik zei al, je gaat binnenkort een maand, hè? Dan zit het erop. Wat geef je die huisartsen zelf mee? Moeten zij ook nog iets doen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze heel goed moeten nadenken over hoe ze zich op het niveau van de praktijk willen organiseren. Er zijn natuurlijk oudere huisartsen die langzamerhand ook denken aan hun pensioen. En er zijn jonge huisartsen die willen beginnen. En die match is niet altijd makkelijk te maken. En ik vind dat iedereen zich daarvoor zou moeten inspannen. Ik vind ook dat de Landelijke Huisartsenvereniging erover na moet denken hoe we dat kunnen helpen. Er zijn heel veel mogelijkheden om te samen te werken. Je hoeft niet te kiezen tussen praktijkhoudend huisarts of in loondienst of waarnemend huisarts. Er zijn allemaal combinaties mogelijk, waardoor je met meerdere huisartsen tegelijk, dat wil eigenlijk iedereen, met 2 of 3 collega's een praktijk runnen, samen kunt werken. Dat vraagt wel wat. Dat vraagt echt even dat je bijvoorbeeld als je wil gaan stoppen, dat je tijdig nadenkt, oké, hoe ziet mijn praktijk er nu uit? Wat voor soort huisarts zou hier passen? Mm-hmm. En hoe kan ik die vinden?
Hè? Ja, misschien eerder echt gaan samenwerken met elkaar.
Ja, ook dat. Ja, je ziet ook veel waarnemend huisartsen die op een vaste praktijk werken. En die dan hopen dat ze kunnen associëren. En dat komt niet altijd tot een goede afspraak. En dat is jammer. Dat gesprek moet je dus eerder voeren.
Dus dat
en
geef
ook
je
als
ze
het
mee?
Een lastig gesprek is.
Ja, dat geef je ze mee. Als je dan zelf terugblikt op die afgelopen 7 jaar... waar ben je het meest trots op? Jouw wapenfeit? Of jouw echte learning?
Kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat je als zo'n vereniging, als de Landelijke Huisartsenvereniging, dat je heel veel huisartsen het gevoel geeft, die club is van mij en die is er voor mij. Dus we hebben heel erg de afgelopen jaren de slogan gehad, iedere huisarts die aandacht wil, die krijgt hem. Hè? Dus als je een vraag hebt, of als je gewoon wil klagen, dan kun je bij ons terecht.
Het gaat dus over erkenning.
Ja, erkenning en ook steun. Het is natuurlijk ook een zwaar beroep, verantwoordelijk beroep, waar je met een paar collega's in je eentje voor staat. En dan wil je geruggesteund worden. Je wil advies kunnen krijgen, je wil en raad kunnen krijgen.
Dat is waar je op hebt ingezet. En daarom ook die felle bewoordingen naar de minister. Steunen en erkennen van de huisartsen. Mogen we dat als samenleving nog meer doen? Nog meer waardering voor huisartsen?
Ik denk dat huisartsen al heel erg gewaardeerd worden. Soms mopperen huisartsen en denken, nou, kom on, hè. Je krijgt 30 keer per dag, dankjewel. Je hebt een goed inkomen, het is goed. Hè?
Goed. Mooie laatste woorden in deze uitzending. En ik wens je heel veel plezier met de tijd die voor je ligt. Om allemaal mooie dingen te gaan doen. Want privé is ook altijd belangrijk. Dank Ella Kalsbeek, de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Iwan Verrips met BNR breekt. En ik wens iedereen een hele mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.